Welkom bij Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Elke aflevering zoomen we in op wat een ondernemer wakker houdt. Belangrijker nog, welke oplossingen of strategieën kunnen het verschil maken voor uw bedrijf? Let's Talk gaat op zoek naar antwoorden bij onze ledensectoren. Wat zijn sterktes en waar liggen de valkuilen of obstakels? En uit die zoektocht trekken we lessen die alle ondernemers, actief in welke sector ook, kunnen ontzorgen en vooruit helpen. Ik ben Nathalie B. Luister elke eerste woensdag van de maand naar een nieuw gesprek in Let's Talk. We leven in een wereld waar talent een schaars goed is geworden. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod en dat is zeker het geval voor technische en andere knelpuntprofielen. Maar heel wat talent zit ook nog verborgen of is vandaag gewoon niet actief. De vraag is nu, hoe kunnen we die laatste groep activeren? Ik ga vandaag op zoek naar het antwoord samen met Anne Cattelin. Zij is de CEO van de Federatie van de HR-dienstverleners, Federgon. En internationaal erkend als een van de 150 meest invloedrijke vrouwen in staffing. Welkom bij Let's Talk. Anne Cattelin, welkom.
Een goedemiddag.
Hallo, hallo. Ik ben heel blij dat ik hier mag zitten vandaag naast een dame met toch wel, ik mag het zeggen, een zeer indrukwekkend cv. Als ik helemaal terugkeer naar het begin, zie ik dat u een master in de rechten hebt behaald aan de KU Leuven en eerst nog in de verzekeringssector hebt gewerkt om dan pas die switch te maken naar Federgon eigenlijk, waar u bent blijven plakken sinds 1997, klopt dat?
Dat klopt, dat klopt.
Herinnert u zich nog het moment dat u echt zoiets had van ik ben eigenlijk echt gemaakt voor HR?
Ja, er zijn toch wel verschillende stappen geweest, want wij hebben gaandeweg eigenlijk zij hebben gaan samenwerken met andere federaties die bestonden al rond HR, zoals de Federatie van Werving- en Selectiebedrijven, zoals de Federatie van Outplacement. En ja, dat is telkens een andere invalshoek. Dat is eigenlijk de essentie. Die activiteiten zijn zeer verschillend, maar de centrale factor is altijd de mens. En ik denk dat we in België en bij uitbreiding in Europa zeer weinig grondstoffen hebben, maar onze mooiste grondstof is eigenlijk het talent van elke persoon. En daar moeten we absoluut mee aan de slag om dat optimaal in te zetten. En ik droom ook van de right person on the right place, om dat te kunnen verwezenlijken met al onze leden samen.
Als we kijken naar de cijfers, gaat het momenteel niet zo goed in ons land. Meer dan 500.000 werknemers en zelfstandigen samen in 2023 waren langdurig uitgevallen voor de een of andere reden. Als we het hebben over langdurig arbeidsongeschiktheid, kijken we dan verder dan enkel mensen die ziek zijn. Wat kunnen volgens u de belangrijkste redenen zijn waarom mensen zo lang uitvallen?
Wel, ik wil eerst graag eens kaderen. Dus inderdaad, er zijn 550.000 mensen uitgevallen. Dat is een heel grote groep, zeker als we spreken. En dat is toch belangrijk om dat erbij te vermelden. Men wordt langdurig arbeidsongeschikt wanneer dat men minstens een jaar is uitgevallen. Dus dat is een aanzienlijke periode. Daarnaast zijn er ook nog heel wat, een paar honderdduizend mensen die minder dan een jaar zijn uitgevallen. Dus die worden daar eigenlijk meestal niet bijgeteld. Maar dat gaat om een zeer grote groep. En als we die groep bekijken, ja, dan kunnen we die eigenlijk wat onderverdelen in drie grote groepen. Daar heb je de mensen in die getroffen zijn door zware ziekten, bijvoorbeeld kankers enzovoort. Dan een tweede groep, dat zijn de mensen die getroffen zijn door rugproblemen en gewrichtsproblemen. En een derde groep, en die groep wordt spijtig genoeg, en dat is toch wel schrikwekkend, wordt steeds groter. Dat is de groep die te maken heeft met psychosociale problematieken, burn-out, depressie en dergelijke meer. Dus ja, dat is toch wel echt schrikbarend als je die cijfers bekijkt. Zeker ook omdat daar recent in de media kwam nog dat daar ook heel veel jonge mensen bij zitten. Dus daar moeten we toch echt proberen het tij te keren. Nu, ja, is daar niks aan te doen? Absoluut niet. Eigenlijk is mijn conclusie dat we veel te lang alles op zijn beloop gelaten hebben. En dat we eigenlijk die mensen aan hun lot hebben overgelaten. Dus ik denk dat we daar allemaal schuld aan dragen. Dat we de mensen gewoon onvoldoende begeleid hebben, aan hun lot hebben overgelaten. Zeker als we beseffen dat onze Belgische cijfers, dat die eigenlijk helemaal afsteken ten opzichte van de cijfers van andere Europese landen, van onze omringende landen. En nochtans, u zal moeten toegeven dat onze medisch systeem, onze ziekenhuizen enzovoort, onze geneeskunde, dat die zeker niet achterloopt op andere landen. Dus hoe komt het dan dat we zoveel langdurige arbeidsongeschikten hebben?
Ja, inderdaad, want de verschillen zijn echt wel groot met andere landen, maar we kunnen toch niet zeggen dat we in België per se zwaardere arbeid verrichten. Dat is inderdaad wel vreemd, dat die cijfers zo sterk uit elkaar liggen. Mm-hmm. Zou dat ergens voor een stuk te maken kunnen hebben ook met onze vergrijzing? Is die dan zoveel groter dan in andere landen?
Dat denk ik niet. Maar ja, er zijn natuurlijk een aantal factoren die recent toch ook wel zeer prominent aanwezig zijn. Er is bijvoorbeeld onze structurele krapte op de arbeidsmarkt, toch zeker voor een aantal profielen, wat dan aanleiding geeft tot een hogere werkdruk, wat dan aanleiding kan geven tot een soort uitputting waar mensen mee te maken krijgen. Er is ook natuurlijk de situatie waar men niet alleen het werk heeft, maar ook privéleven, de work-life balance, waar men vooral ook heel veel extra activiteiten wil doen en waar het ook normaal geacht wordt van heel veel naast het werk nog te doen. Dus ja, daar lijden mensen ook soms onder. Een andere factor die ik kan naar boven halen is het feit dat we hebben heel veel managers en leiders, maar die zijn niet per se opgeleid om met deze fenomenen van uitval om te gaan. En daar pleit ik ook voor om daar toch wel opleiding te geven aan alle leiders, zodanig dat we daar beter tegen gewapend zijn. Maar vooral, ik herhaal het, is het feit dat we al die mensen toch wel lange tijd, vele jaren, aan hun lot hebben overgelaten. Waarom ook? Omdat we ervan uitgaan, en dat is compleet fout, en daar wordt iedereen zich nu beter van bewust ook, dat het niet betekent dat als men ziek is, om het voorbeeld te nemen van langdurig zieken dan, als men ziek is, dat men niet kan werken. Bijna alle langdurig arbeidsongeschikten die hebben talenten en die kunnen wel werken. En daar hebben we onvoldoende op ingezet. Het is een beetje te veel van ofwel ben je ziek, ofwel ga je werken. En het zou moeten samengaan. Bovendien is het ook zo, en dan specifiek naar langdurige arbeidsongeschikten, is het zo dat als zij dat gaan werken of deels gaan werken, progressief terug instromen, dat deel uitmaakt van de genezing. Het is niet de ziekte is beëindigd en nu ga je terug werken. Nee, het maakt deel uit van de genezing. En daar zijn we ons onvoldoende van bewust geweest om daar eigenlijk eerder al actie te ondernemen.
Dus ik hoor u zeggen dat werken eigenlijk een onderdeel is van het hele genezingsproces. Ik wil nog even terugkomen op wat u zei over het gebrek aan opleidingen voor werkgevers. Want inderdaad, onze ondernemingen zijn onderworpen aan een hele reeks verplichtingen op het vlak van preventie en dergelijke. Maar klopt het dat die regels niet identiek zijn voor kleinere ondernemingen? Dus dat een kleinere onderneming bijvoorbeeld niet dezelfde verplichtingen heeft?
Maar dat is eigenlijk een heel terecht punt. En ik wil ook wel het onderscheid maken tussen de welzijnswetgeving die door de meeste bedrijven netjes wordt nageleefd. Maar het gaat hier ook nog om iets anders. Wij vinden of wij zijn ervan overtuigd dat er een preventiebeleid moet zijn in elke onderneming, of die nu groot is of die nu klein is. En dat preventiebeleid gericht op well-being, op het welzijn, op het werk van elk van de medewerkers, dat is onvoldoende aanwezig. Dus die welzijnswetgeving, oké, dat staat daarvoor een stukje naast. Het is ook vooral medisch geïnspireerd. Maar hier bij Fidergon, met onze Fidergon-leden, zeggen wij vlak af, wij zijn niet medisch geschoold, maar wij kennen wel de arbeidsmarkt. En wij kunnen wel zorgen dat ook KMO's een preventiebeleid hebben. Daarvoor bieden wij begeleiding aan bedrijven om dat op poten te zetten. En dat gaat een stukje ruimer dan de welzijnswetgeving en dan alle verplichte punten die men moet aankruisen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat je moet gaan naar een preventiebeleid, naar een well-being-cultuur. Dus, en dat is niet zoiets als, daar wordt vaak wel lacherig over gedaan, van de fruitmand laten leveren elke week of eens een yoga-sessie doen. Maar in feite is mijn overtuiging dat je moet een echt preventiebeleid hebben dat ook getrokken wordt door de CEO van elk bedrijf. Dat is niet zoiets van, ja, HR zal zich daar wel mee bezighouden. En dat een projectje is van HR, dat is het helemaal niet. Het moet echt een cultuur zijn waar de hele organisatie door doordrongen is. En dan pas kom je tot resultaten om echt dat welzijn, die well-being, op een goede manier te integreren in een bedrijf. En ik wil er ook aan toevoegen, dat is denk ik een stukje onze maatschappelijke rol. Maar tegelijk heeft dat ook een economische noodzaak. We zien heel duidelijk dat de return on investment, dus om het dan in meer economische termen uit te drukken, dat de return on investment als van bedrijven die echt investeren in dat preventie- en welzijnsbeleid, dat die zeer groot is.
Dus het is belangrijk om daar een meer globale aanpak te hebben. Het volstaat niet om gewoon een fruitmand te laten leveren, zoals u zegt. We moeten echt veel verder gaan en evolueren naar een echt plan. Maar wat doe je als werkgever als enkele mensen uit jouw team, jouw beperkt team, uitvallen en blijkt dat die mensen eigenlijk, ja, dat die niet willen terugkeren? Wat doe je met mensen die eigenlijk de zin in het werken volledig verloren zijn?
Wel, daar denk ik, mochten we kunnen, we zouden in feite een marketing- en promotiecampagne moeten maken rond werk. Werk wordt te veel gezien als iets wat je moet doen en te weinig als iets waar je kan in uitleven. En ik zeg altijd, werk is voor mij een venster op de wereld. En een venster op de wereld betekent dat je buiten komt, dat je sociale contacten hebt met de collega's, dat je ook een identiteit hebt, dat je ergens een eigenwaarde creëert, omdat je dingen realiseert samen met een team enzovoort. Dus en dat is werk voor mij. En ik zou, en dat is ook een beetje wat we bij Fidergon doen, wij noemen ons de ambassadeurs van werk. En die boodschap willen we ook uitdragen naar buiten toe. Uiteraard is niet elke job even boeiend. Ook in mijn job zijn er zaken die ik minder graag doe. Maar in het algemeen moet je toch wel kunnen zeggen dat door een purpose te geven, door echt een doel te hebben om dat samen te doen met de collega's, dat je daar ook resultaat van ziet, is eigenlijk fantastisch aan werk. En dat is te weinig doorgedrongen bij vele mensen die eigenlijk zeggen van ja, ik heb een heel veel hobby's. Ja, en dat werk komt erbij om dat eigenlijk allemaal te betalen. Dat is dan eigenlijk een beetje triestig, zou ik zeggen, omdat je heel veel uren aan je werk besteedt. En als je dat niet met heel veel goesting doet, dan is dat bijzonder jammer. Dus nu, voor de mensen die in feite zeggen, want dat gebeurt ook wel heel veel, dat mensen zeggen van, oké, ik heb iets meegemaakt bij een bepaalde werkgever en ik ga daar liever niet terug. Ik denk dat veel voorkomt, ook in de situaties van burn-out en dergelijke. Ik denk dat een burn-out niet ontstaat door te hard te werken, te veel te werken, maar vooral door in de foute omstandigheden te werken. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat er een conflict is met een leidinggevende, een conflict met een collega, zich onvoldoende gewaardeerd voelen, waardoor dat men uitvalt. En dat is dan ergens een beetje een noodoproep die men uitzendt. Dus nu, als iemand, en als we spreken over langdurig arbeidsongeschikt, en dat zijn, zoals ik ook al zei, mensen die meer dan een jaar zijn uitgevallen, dan kan ik mij best inbeelden dat een werkgever niet meer per se zit te wachten op de mensen die na een jaar terugkomen, of meer dan een jaar terugkomen. Dus dan kan ik mij ook inbeelden dat de werknemer ook wel schroom heeft om terug te keren naar die eerdere functie. En dan, uiteraard gaat de reïntegratie heel vaak over het terugkeren naar dezelfde werkgever. Maar wat wij voorstellen is dat, en daar is een heel mooie maatregel voor in het leven geroepen, het terug naar werkfonds. En daar proberen wij met onze leden, met onze Fidergon-leden, begeleiding te geven om ook eens na te gaan, wil ik naar die werkgever terug of wil ik het eens opentrekken? Een periode van uitval is ook een ideaal moment om eens te reflecteren over wat wil ik doen met mijn carrière? Welke richting wil ik ze uitsturen? En dankzij de begeleidingen die in het Terug naar Werkfonds worden aangeboden, kan dat heel nuttig zijn voor veel mensen om het spectrum eens open te trekken en te kijken van ja, misschien haal ik veel meer energie uit een nieuwe job, in een nieuwe sector, in een nieuw bedrijf. Waarom niet? Dus ik vind dat je het ook moet bekijken als een sleutelmoment om eens na te denken van ja, als ik daar bijvoorbeeld gepest werd of zo, of als daar een conflict was, zal dat conflict niet terug oplaaien als ik precies naar die plek terugkeer? En dan vind ik het heel mooi om eens te reflecteren onder begeleiding dan van wat zijn de andere mogelijkheden. En daar willen wij toch heel sterk de nadruk op leggen, omdat we de indruk hebben dat reïntegratie, als men daarover spreekt, is te vaak terugkeren naar de plaats van waar men komt. Uiteraard kunnen daar soms wat redelijke aanpassingen gebeuren, kan men misschien progressief terug instromen, maar in heel veel gevallen is dat niet de oplossing. En zou het probleem terug kunnen ontstaan wanneer men de mensen daar terug samenzet. En dan denk ik dat een begeleiding, om een soort loopbaanbegeleiding, om het hele spectrum te bekijken, dat zeer waardevol kan zijn en eigenlijk heel veel extra energie kan geven om terug naar een nieuwe functie, een nieuwe uitdaging te gaan. We zitten in een periode dat we tot 66 is zeker momenteel, binnenkort 67 zullen werken. En dan is dat des te belangrijker, want we zien natuurlijk dat naast een groter aandeel jonge mensen bij langdurig arbeidsongeschikten, dat toch nog altijd de grootste groep, dat de iets oudere arbeidsbevolking is die uitvalt. En zeker voor hen, als je 50 bent bijvoorbeeld en je valt uit, wel, dan heb je nog 17 jaar te werken. Dat is toch wel de moeite om eens na te denken van zit ik daar wel op de juiste plaats?
En zo komen we inderdaad op dat fundamenteel uitgangspunt, the right person on the right place. Daar begint het al bij. Hoe kunnen we werkgevers helpen om net die stap te zetten, te durven kijken van oké, die persoon komt nu terug, maar misschien moet die toch iets anders gaan doen. En ook voor die persoon zelf, om die stap te durven zetten, want verandering is voor iedereen een beetje angstaanjagend. Hoe kunnen we concreet werkgevers helpen om net te identificeren van het heeft geen nut om die persoon gewoon as is terug te zetten. Laten we kijken naar wat nog mogelijk is binnen de organisatie om daar die verandering te maken. Want dat is toch niet zo evident.
Dat is helemaal niet evident. Nu, het is ook zo dat een werkgever die stap niet alleen moet zetten. Er is sowieso al de arbeidsgeneesheer van de externe medische dienst die daar ook zijn licht laat op schijnen. Maar dan is het natuurlijk vooral in een medische context waar wij voor pleiten. Dus, en ik heb het daarnet ook al gezegd, is om het medische hand in hand te laten gaan met het arbeidsmarktgerichte. Dat betekent dat je inderdaad, er zijn een aantal geneesheren in het traject die zeker moeten hun werk doen. Zoals wanneer je ziek wordt, dan heb je de huisarts die een oordeel velt en die eventueel een briefje schrijft enzovoort. In een latere fase heb je ook de arbeidsgeneesheer die zijn rol moet vervullen. En dan eventueel in een nog latere fase kom je ook terecht bij de adviserend geneesheer van de mutualiteit. En die geneesheren zullen of zouden moeten beter samenwerken. En daar is ook nu een systeem voor ontwikkeld, TRIO genaamd. Maar wij pleiten ervoor om naast het medische ook toch wel de focus te houden op het arbeidsmarktgerichte. En daar zijn natuurlijk onze Federgon-leden die zich toeleggen op begeleiding. Begeleiding van werkgevers in deze. Zeker ook begeleiding van KMO's zijn daar ook een zeer goed aanspreekpunt om na te gaan wanneer iemand terugkomt. Van zal die naar dezelfde functie terugkeren of hebben we alternatieven? En in sommige bedrijven zijn er veel alternatieven. In sommige bedrijven is dat een heel stuk moeilijker. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de dienstenchecksector, ja, daar is maar één soort functie. Dus ja, als dan iemand terugkomt en die kan die functie niet meer uitoefenen, dan moeten we denken aan transities naar andere sectoren.
Maar dan zijn we echt met loopbaanbegeleiding bezig. Dus ja, bijvoorbeeld voor een poetshulp die voor de een of andere reden haar functie niet meer kan vervullen, ja, die kan dan aan de hand van loopbaanbegeleiding toch naar een andere sector doorstromen?
Dat is de absolute bedoeling en dat gebeurt nog veel te weinig. Dus en wij zijn bezig daar projecten rond op te zetten om te kijken in verschillende sectoren, niet alleen in dienstenchecks. Maar we willen echt ervoor zorgen dat iedereen zijn plaats kan behouden op de arbeidsmarkt. Maar dat is niet per se de plaats waar men nu zit. En dan, ja, dan is het nodig en nuttig om op een begeleide manier steeds... Want je moet je inbeelden, als je zo lang niet meer actief geweest bent, dan is het zeer moeilijk om de ins en outs te vinden. Dan moeten we echt zorgen voor begeleiding om na te denken over alternatieven. Dus, maar die alternatieven zijn er absoluut. Ook voor huishoudhulpen, maar ook voor heel wat andere functies kan men perfect andere rollen, andere jobs vinden, waar bijvoorbeeld ja, ofwel de belasting voor de rug minder groot is, of waar bijvoorbeeld ook de stress minder is enzovoort. Dus die functies bestaan. En daar denk ik dat de grote rol ligt van de Federgon-leden die gespecialiseerd zijn in begeleiding. We hebben die trouwens ook allemaal samengebracht in een commissie, Guide Me noemen wij dat. Dus begeleid mij. Dus waar eigenlijk specialisten in begeleiding zitten. Dat heeft op zich niks te maken met uitzendarbeid, heeft niks te maken met wervingsselectie, met onze andere commissies, maar echt begeleiders. En ik denk dat heel veel van de mensen, als ik kijk naar langdurig arbeidsongeschikten, langdurig zieken, langdurig werklozen, dat heel veel van die mensen begeleiding nodig hebben vooraleer dat zij terug hun juiste plaats kunnen vinden.
Ja, dus dat zal zeker niet van de ene dag op de andere kunnen. Maar wat ik wel merk in de nieuwe maatregelen van de regering is dat de nadruk ook heel fel ligt op de snelheid van de actie eigenlijk. Waar we vroeger iets meer afwachtend waren, is het nu de bedoeling dat de werkgever veel sneller intreedt, veel sneller contact opneemt ook. Maar hoe snel is snel en wat kan eigenlijk opnieuw als kleine werkgever met een team van minder dan 10 personen, hoe snel mag ik iemand contacteren om te zeggen, hey, gaat het met je? En mag dat überhaupt wel?
Dat is inderdaad een goede evolutie, dat men aandacht heeft voor die snelheid, want studies tonen aan dat een cruciale periode is, dat de eerste 3 maanden een cruciale periode zijn. Dus dat betekent dat men als werkgever eigenlijk kort op de bal moet spelen. En waar het vroeger zo een beetje not done was van contact op te nemen met mensen die ziek waren of uitgevallen waren in het algemeen, wordt dat nu toch wel veel meer gedaan. En ik zou dat ook absoluut elke werkgever, elke KMO zou ik dat zeker aanraden. En dat betekent ja, dat zeker na 1 maand is het volledig logisch dat daar een automatisme gecreëerd wordt om de mensen te contacteren. En inderdaad die simpele vragen te stellen van hoe gaat het? Om dan ook toch wel de ondertoon te kunnen vinden van is het uiteraard iemand die ik weet niet, een operatie ondergaan heeft een tijd rust nodig. Maar soms spelen er andere zaken en het is ook aan een werkgever om dat toch wel op de radar te houden en kijken of dat er moet ingegrepen worden. Want op dat ogenblik zijn de mensen nog niet gedeconnecteerd van het werk. Als je langer wacht, dan is dat wel het geval en dan wordt het zoveel moeilijker om mensen terug te integreren. Het is zo dat mensen ook toch een stukje leven van gewoontes en wanneer je een tijd niet meer gewerkt hebt, dan raak je toch wel wat attitudes kwijt. Dan is het moeilijker om op tijd te komen, ergens 's morgens op het werk te staan. Dus dat zijn op het eerste zicht simpele vaardigheden die men eigenlijk heel snel verliest. En daar moeten we voor waken. En is het ook voor KMO's heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. En wat wij daar altijd zeggen, we hebben alle begrip dat een KMO-bedrijfsleider bijvoorbeeld zegt, ik heb geen tijd om mij daarmee bezig te houden. Ik heb geen expertise daar rond. Maar daarvoor precies is er het aanbod van onze HR-dienstverleners die daar zeker mee kunnen helpen. Die kunnen op maat inspringen waar het nodig is.
De nieuwe maatregelen worden strenger, maar u hebt ook al meermaals de nadruk gelegd op de noodzaak om echt te evolueren naar een meer humaan terugkeerbeleid. Hoe kunnen werkgevers dat concreet doen? Wat kan volgens u beter op dat vlak?
Wel, ik zou het niet willen beperken tot de werkgevers, maar in het algemeen, dat mensgericht zijn, moeten we letterlijk nemen. Dus dat betekent dat alles moet bekeken worden op maat van de mens. En als we nu kijken ook naar het beleid met de verschillende golven van pakketten om de langdurige arbeidsongeschiktheid aan te pakken. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Maar tegelijk moeten we ook toch wel uitgaan van een empathie voor het individu dat bijvoorbeeld al x jaar thuis zit en in feite zijn weg moet terugvinden naar de arbeidsmarkt. En daar denk ik dat we nog vrij veel werk hebben om daar een flow uit te tekenen waar een individu die eigenlijk niet op zoek is misschien naar al die informatie, die niet per se al de nieuwsberichten en de kranten daarover leest, maar waar we op een heel mensgerichte manier zullen moeten een pad uittekenen. En daarom zijn wij ook voor automatische toeleiding. Ik durf het geen verplichte toeleiding noemen, maar toch wel automatische toeleiding, waar we mensen die klaar zijn, die kunnen werken, dus dat is natuurlijk een eerste voorwaarde, maar waar dat we daar een traject voor uitstippelen, een flow uitstippelen, die mensen ook bevatten en die zij ook logisch achten om te volgen. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar het Terug naar Werkfonds, waar ik het al eerder over had. Als je daar als langdurig arbeidsongeschikte moet een voucher gaan aanvragen, want het Terug naar Werkfonds werkt met een voucher die je kan bestellen en waar je dan eigenlijk je begeleider kan kiezen voor die loopbaanbegeleiding. Dus als je kijkt naar dat traject, daar is nog zoveel werk om dat toegankelijk te maken voor iemand die in feite toch al een tijdje niet meer actief is op de arbeidsmarkt en iemand die een grote stap te zetten heeft op dat vlak. Dus en daar moeten we de mensen ook veel beter begeleiden om in de juiste flow te geraken om te zorgen dat die ook echt terug kunnen keren op de arbeidsmarkt.
We hebben het heel veel gehad over hoe we mensen die langdurig zijn uitgevallen kunnen laten terugkeren. Maar in dit hele verhaal is preventie ook zeer belangrijk. Hoe kunnen we de mensen die aan het werk zijn ook effectief blijven motiveren en aan het werk houden?
Ja, daar zijn heel veel zaken. En het is belangrijk om die cultuur van welzijn op het werk te creëren. Niet alleen medisch, maar ook arbeidsmarktgericht, persoonlijk richting de mensen. Zodanig dat men daarvan doordrongen is. Dat er ook heel snel gereageerd wordt wanneer mensen op signalen waar mensen dreigen uit te vallen. Wanneer er conflicten ontstaan, dat die ook worden opgelost. Vooraleer er extra problemen ontstaan. Dat men ook aandacht heeft voor de collega's van iemand die uitgevallen is. Want we bekijken eigenlijk heel sterk of we houden de focus heel sterk op iemand die uitgevallen is, maar natuurlijk, de collega's die overblijven, die krijgen plots meer werk, want die moeten vaak het werk overnemen. En de begeleiding van die collega's is minstens even belangrijk. Dus daar zijn toch wel heel wat zaken die een werkgever kan ondernemen, maar dat allemaal in het kader van een beleid, van een well-being-beleid, waar eigenlijk het management zelf van doordrongen is, dat dat de beste en de enige weg is die we moeten bewandelen. We zitten nog altijd in een periode van toch zeker voor een aantal functies een krappe arbeidsmarkt. Dat zal ook in de komende decennia zo blijven. Dus dat betekent dat we daar echt beducht voor moeten zijn. We zitten in een periode van vergrijzing. Heel wat mensen zullen de arbeidsmarkt in de komende tijden verlaten. Er zijn minder nieuwe intreders. Dus, maar die moeten ook weer begeleid worden, zodanig dat zij hun plaats kunnen vinden. Dus daar is heel veel werk. En ik begrijp dat het voor heel veel bedrijfsleiders toch wel een moeilijke uitdaging is, want alles verandert zo snel. Vroeger was dat toch wel iets minder het geval. Maar onze wereld wordt steeds complexer, anders verandert snel. Dus dat betekent ook dat we nog meer aandacht dan vroeger moeten hebben voor het begeleiden van de mensen die actief zijn. Zorgen ervoor zorgen dat er geen mensen uitvallen. Dat die, wanneer ze uitvallen, ook goed begeleid worden. Dat de collega's begeleid worden, zodanig dat dat één echte cultuur teweeg brengt. En dat hebben de meeste bedrijven nog niet, om eerlijk te zijn. Dus ik herhaal het, wanneer bedrijven zelf geen tijd hebben of geen expertise, weet dan dat er een aantal organisaties zijn, HR-dienstverleners, die daar ook mee kunnen helpen om dat op poten te zetten.
Ja, dus vroege begeleiding en vooral op maat werken en rekening houden met het humane aspect van de terugkeer, dat is toch wel heel belangrijk. En
de leden
van Federgrond kunnen daar zeker mee helpen als werkgevers daar vragen rond hebben. We hebben zeer uiteenlopende punten aangekaart vandaag. Welke zijn de belangrijkste lessen die ik als werkgever hier nu uit kan trekken?
Wel, ik heb er eigenlijk een viertal. Ten eerste, wanneer iemand ziek is of wanneer iemand arbeidsongeschikt is, dus dan is het belangrijk om te kijken of die terug kan werken. Het is niet zo dat men moet wachten tot na het volledige herstel om terug te kijken welk werk men kan doen, want werk is een deel van de genezing. Ten tweede, let zeer goed op het preventiebeleid. Zorg er absoluut voor dat er een preventiebeleid is, dat echt een cultuur wordt. Preventie, well-being. Ten derde, als er sprake is van reïntegratie, zet daar echt op in. Kijk toch wel naar de mogelijkheden op dezelfde job of een andere job. En ten vierde, als een reïntegratie niet lukt of moeilijk lukt, omwille van een aantal factoren tussen de verschillende partijen, zowel het bedrijf als de werknemer, kijk eens over het muurtje en kijk ook naar het terug naar werkfonds, naar begeleiding, om het spectrum open te trekken naar andere jobs. Wat ik nog juist wou toevoegen, als ik mag, dat is dat ik heb gesproken over de rol van HR-dienstverleners. Wij hebben ook momenteel, en voor de eerste keer opengesteld naar alle bedrijven, hebben wij een lessenreeks, een reeks van workshops en van webinars in verband met het opzetten van een verzuimbeleid, het opzetten van een well-being-beleid. Dus, en dat is voor de eerste keer dat we dat ook openstellen voor elke werkgever, ook buiten onze sector. Dus dat wil ik nog eventjes toevoegen, als ik mag.
Zeer interessant. En alle informatie staat op de website van Federgrond.
Absoluut.
Federgrond.be.
En ik wou je ook bedanken voor het aangenaam gesprek.
Graag gedaan. Zet alvast de volgende Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda, want de volgende keer zit ik samen met Pieter van Bastelare, CEO van FBAA, de Federatie van de Autobus- en Autocarondernemers. En samen gaan we op ontdekking om te zien hoe zij tekort aan talent proberen te tackelen. Luister dus op woensdag 1 april met mezelf, Nathalie B. Stay tuned!